Hey daar, Lou hier. En je luistert sinds hele lange tijd weer eens naar de In The Pocket podcast. En als deze episode een lead jingle zou hebben, dan zou dat dit nummer zijn. Bob Marley, get up, stand up. En waarom dit nummer? Allereerst, dit is een episode op veler verzoek. Eerlijk gezegd weet ik niet goed waar te beginnen. Laat ik beginnen met waar ik ben. Ik ben in Parijs. Ik zit in het appartement van mijn vader en zijn vrouw. En over dromen waarmaken gesproken. Hij heeft dit appartement gekocht op zijn 80ste. En hij is ooit, en dat heb ik je vast al eerder verteld, op zijn 17e naar Parijs gelift om hier als straattekenaar een jaar te leven. Toen had hij een zolderkamertje tegenover de Notre Dame. En hij is op zijn 17e naar Parijs gelift om hier een jaar zijn geluk te beproeven als straattekenaar. En dat inspireert me tot op de dag van vandaag. En nu heeft hij dus hier een appartement gekocht. En daar zit ik heerlijk in om weer eens de Hemingway te doen. En als je al vanaf het eerste uur meeloopt, dan weet je dat ik destijds in 2018 de stekker uit social media heb getrokken, uit mijn business heb getrokken. En ik als antwoord van mijn pen op de vraag, wat is de volgende stap, het antwoord kreeg om, haal alles van je website, pak je camper, rij naar Parijs, ga het schrijversleven leven, ga de wet van aantrekking leven voordat je het gaat doorgeven. Het enige wat telt is dat je je goed voelt. En dat ben ik toen gaan doen. En daar is uiteindelijk deze podcast door ontstaan. En nu ben ik dus weer in Parijs. En ik ging hierheen om te schrijven aan mijn primary project, waar ik je mee heb achtergelaten een jaar geleden. En daar heb ik zo'n beetje het hele jaar af en aan gewerkt. En in de trein naar Parijs kreeg ik een derde afwijzing voor mijn boek. En dit is meteen de reden dat ik je even wilde spreken. En ook dat deze aflevering op veler verzoek is, want ik was op dat moment, zat ik een brief te schrijven aan mijn community vanuit de trein over dat ik hier naartoe ging enzovoort. En op het moment dat ik het wil verzenden, krijg ik de afwijzing binnen en deel ik dat met mijn community. Alles staat weer op losse schroeven. En de reden dat ik het gehoor geef aan de vraag om weer eens een podcast episode te maken, is omdat ik toen ik in de trein zat, toen was ik zelf even aan het kijken naar de eerste episodes vanuit 2018, toen ik diezelfde keuze maakte om, en want ik heb nu namelijk weer dezelfde keuze gemaakt. Het gaat een chaotische aflevering zijn, ik voel het nu al. Maar de reden dat ik even ging kijken was omdat ik in 2018 de stekker eruit had getrokken. En nu, vlak voor 2024, heb ik alweer de stekker uit mijn business getrokken. Alles van mijn website gehaald. Behalve één ding wat als inspired action naar boven kwam. Een nieuw programma, de OM Game. Ik zal je er straks nog wel wat meer over vertellen. Maar het voelde precies hetzelfde als in 2018... met dit inspired action idee en dat opvolgen. En toen zag ik de eerste afleveringen en toen dacht ik, oh wauw, ik was toen zo, de hele energie was zo anders dan de energie zoals ik die nu ervaar. Dat ik een soort heimwee had naar de persoon die ik toen was. En de boldness ervan. En de hele counterculture gevoel van... en de vrijheid en de joy die ik voelde van het offline gaan, het volgen van die inspired action, het doen van de Hemingway in Parijs, gewoon tekenen en schrijven in cafés en gewoon puur voor de joy ervan. Dat was het idee dat ik dacht, oh, misschien moet ik weer eens een podcast episode maken en dat deelde ik en daar kwamen zoveel reacties op dat ik dacht, oké, ik moet dit inderdaad even doen, ook al weet ik niet waar te beginnen. Dus ik begin met de derde afwijzing en vooral ook omdat ik denk, ja, je hebt heel veel aan alle motivatiepodcasts en alle succesverhalen en alle voorbeelden, maar eerlijk gezegd denk ik dat je misschien wel het meest hebt als ik mijn falen tussen aanhalingstekens met je deel versus al mijn successen met je deel. Want falen is hier zo'n groot onderdeel van. En ik ben geëindigd bij de laatste podcast episode dat ik ging werken aan mijn primary project. Het boek, ik weet niet eens meer precies waar de episode over gaat, maar ik ga ervan uit dat het gaat over het maken van het boek. Wat ik wil maken voor mijn kleinkinderen / kinderen. En dit is het eerste boek. A, het is mijn eerste fictieboek. B, het is het eerste boek dat ik, waar ik nog geen uitgever voor heb, voordat ik het ga maken. Ik zit in een enorme luxe positie dat ik voor al mijn andere boeken ben gevraagd. En als je gaat kijken naar mijn human design als projector die op uitnodiging komt, is dat ook geheel in overeenstemming met mijn design. In dit geval had ik zelf een idee en ben ik gaan zoeken naar uitgevers. En ik ben nog steeds in de superluxe positie dat ik uitgevers ken of dat ik anders mensen ken. En ik wilde in dit geval heel graag een kinderboekenuitgever, omdat het een kinderboek is en omdat ik wil dat het een gerenommeerde uitgever is. Want ja, ik kan het natuurlijk ook zelf doen en wie weet ga ik die route nog in. Ik weet op dit moment even helemaal niet wat ik met het boek wil. Maar in eerste instantie was ik gevraagd door een uitgever om een quote te schrijven voor een boek. Zij zijn ook een kinderboekenuitgever. Dus ik dacht, nou, dan kan ik misschien meteen ook mijn eigen idee pitchen. En ik mocht inderdaad komen. Ik heb het idee gepitcht. Ze waren super enthousiast. Ik heb ze een stuk laten lezen. Ze zeiden, we vinden je schrijfstijl super leuk. Je zit echt in het hoofd van een 12-jarige en niet in een volwassen hoofd. Super knap gedaan. Maar kinderen van deze tijd, die lezen niet meer zoveel. De dagboekentries, die zijn lang. We willen meer beeld, minder tekst. En ze hadden me al een voorbeeld meegegeven van ook in de vorm van een dagboek met veel tekeningetjes erin. En dat was zo niet mijn stijl. En als ik ga kijken naar de boeken die er op dit moment zijn, die zijn zo niet in mijn stijl, waarvan ik denk, jemig jongens, we doen echt aan infantilisering van die kinderen. Want we geven ze niet de credits die ze hebben. Ja, en ik weet dat kinderen veel minder lezen. En het kan heel goed zijn dat het mijn eigen verlangen is dat kinderen van de leeftijd voor wie ik schrijf, 8 tot 12 jaar, of 10 tot 14, een beetje afhankelijk, moeiteloos hele Harry Potter boeken lazen, waar geen plaatje in te bekennen is, waarvan het laatste boek wel 250.000 woorden was. En nu willen ze gewoon zo min mogelijk woorden, zoveel mogelijk plaatjes. En dan zag ik alle stick figure poppetjes Dat ik dacht, oh, dat is niet hoe ik het voor me zie. Maar ja, uitgevers weten wel wat ze, waar ze het over hebben. Ga ik ook vanuit. Dus die uitgever ging het niet doen. Maar ze waren gek op mijn enthousiasme en ook op mijn schrijfstijl. Wat voor mij een hele fijne erkenning was. Want daar maakte ik me natuurlijk nogal zorgen over. Ik ben niet gewend om in fictie te schrijven. Ik ben niet gewend om voor kinderen te schrijven. Ik ben gewend om non-fictie te schrijven voor volwassenen. Dus dat was echt een heel ander kaliber. Dus met die feedback was ik super blij. En tegelijkertijd heeft het vanaf dat moment, en het was vrij in de beginfase van het schrijven, het heeft heel erg mijn innerlijke criticus gevoed. Omdat ik sinds dat moment met alles wat ik schreef, dacht, oh nee, dit is niet goed genoeg. Oh nee, dit is te lang. Oh, het moet korter. Oh, het moet dit. Oh, het moet dat. En ik kon niet meer bij mijn oorspronkelijke joy om te schrijven en vanuit Charlie mijn hoofdpersoon te schrijven en weer helemaal in de 80's te zijn. En het, waar ik me niet bewust van was, dat het zo mijn innerlijke criticus heeft gevoed. Die eerste afwijzing. In de tussentijd had ik twee bevriende schrijvers waarvan, en dat voelden we echt een beetje als op uitnodiging. Want de een, ik was aan het vertellen over Charlie en het boek. En hij zit bij Spectrum. Hij zei, oh, nou, ik ga het wel even daarvoor leggen. Want ik vind het echt een boek voor Spectrum. En dat voelde wel als een uitnodiging. Hij zei, ik ga even een mailtje sturen. En ik kreeg inderdaad een mailtje terug dat ik het mocht insturen. Vervolgens had ik mijn vriendin Willemijn Welten, die zit ook bij Spectrum, ook even mee over gehad. En zij zegt, oh, ik ga het ook bij ze pitchen. Ik heb dat ingestuurd, nooit meer iets gehoord. Ook, auw. Vervolgens werd ik uitgenodigd voor bij een uitgever om een boek te maken over opvoeding. Dat ik dacht, oh ja, ook super cool, staat ook nog steeds op mijn wishlist om te schrijven. Dus ik schreef terug, super dankjewel voor de uitnodiging, staat op mijn wensenlijstje. Maar ik ben bezig met een kinderboek. En die uitgeverij heeft ook een kinderboektak. Dus ik werd even goed uitgenodigd op gesprek. En ik mocht mijn idee, had het met haar gehad over het idee. En ik mag het eventueel pitchen bij de kinderboekenafdeling. Maar daar ging zij niet over. Ondertussen was ik ook in, had weer een andere vriendin. En dit is waarom ik hou van mijn schrijversvrienden. Roos Slikker, die had me een ingang gegeven bij een andere kinderboekenuitgever. Daar mocht ik ook komen pitchen. En daar had ik een onwijs leuk gesprek mee. Heel enthousiast. Ik vond het zo fijn. Dat was dat ik, wat ik denk ik het allermeest had gemist. Ik vond het zo fijn om met iemand te sparren over mijn boek. Want ik heb het hele jaar zo'n beetje in mijn eentje zitten schrijven. En mezelf soort van teruggetrokken. In mijn eigen bubbel gezeten. Maar in mijn eigen bubbel met die enorme innerlijke criticus. Die dus omdat ik bij de eerste uitgever al heel erg in het begin was. En dat ik in die bubbel zat met die innerlijke criticus. Die niks goed vond. En alles wat ik schreef afzeek. En alles afkeurde. Want te lang. En want niet goed genoeg. Want dit en want dat. Dus ik was heel erg op zoek naar iemand om te sparren over het project. Ik durfde het niet te laten lezen. Dus ik heb het alleen maar de inleiding laten lezen. Die had ik ook gedeeld met mijn community. Waarvan iedereen zei, met de vraag van, zit jij hier op te wachten? Waar ik zo waanzinnig veel coole reacties op gekregen heb over je. Nou, en of ik hierop zit te wachten. En wat mij weer steunde en wat mij natuurlijk heel goed kon helpen, ook om aan een uitgever te laten zien dat er absoluut vraag naar is. Deze uitgever zag het, was heel enthousiast. wist het niet zo goed. Ze zei, kom nog bij je terug. In de tussentijd had ik ook een afspraak met mijn oude uitgever. Die ook een kinderboeken, sinds kort een kinderboekentak heeft. Daar mocht ik het ook pitchen. Was super enthousiast. Maar ze was zelf niet zo heel enthousiast over het onderwerp. Ze is niet heel erg van de spiritualiteit. Dus ze zegt, ik denk echt dat je met jou... Ik geloof in je enthousiasme. Ik geloof ook zeker dat het heel succesvol kan worden. Ik geloof ook in het feit dat kinderen veel minder lezen. Dat er veel minder tekst moet zijn. Veel meer beeld moet zijn. Veel simpeler moet zijn. En het zegt ze dus, ik ben hier ook niet de uitgever voor. Maar ik weet zeker dat er een markt voor is. En dus ook... Au, maar ik had nog steeds mijn hoops op voor de uitgever waar ik al mee had gezeten. En waar ik later dus een tweede gesprek mee had. Dat had ik vlak voor de kerstvakantie, zeg maar begin december. En ze zeiden, nou, we zijn heel enthousiast. We moeten nog even kijken naar de vorm en hoe dit dan gaat werken enzovoort. En we komen na de kerst bij je terug. En dat was dus waarmee ze terugkwamen terwijl ik in de trein hier naartoe zat. En dat ze het me super creatief vinden. Mijn enthousiasme aanstekelijk is. Maar dat ook zij denken dat een boek over manifesteren met kinderen lastig is. Zeker ook omdat ik er zelf zo mee struggle, wat absoluut waar is. En dat zij het ook niet aandurven. Oh, en ik ging naar Parijs om te schrijven. En het was vlak voordat ik in Parijs aankwam. Dus, now what? En het gekke was, ik las het mailtje. Ja, de teleurstelling kwam mee. Ergens had ik het ook wel verwacht. Ik zag precies, want inderdaad, mijn struggle met dit boek, Wet van Aantrekking, is een echte wet. Mijn energie krijg ik terug. De Wet van Aantrekking kan maar één ding en dat is mijn vibe matchen. En die was één en al struggle. Die was één en al niet weten. Ik had het, en dit is waarom get up, stand up for your right. Ik had mijn eigen power weggegeven aan de gevestigde uitgevers. Geheel in de veronderstelling dat zij weten waar ze het over hebben. En dat geloof ik ook. Zij weten ook waar ze het over hebben. En tegelijkertijd is de uitgeversmarkt nu gewoon een hele moeilijke markt. En de reden dat ik het niet zelf wilde doen, in ieder geval niet in eerste instantie, is omdat ik vond het zo heerlijk om met anderen te sparren over mijn boek. Het maakt het gewoon beter. Alleen in dit geval was ik te vroeg met delen van het project. En had mijn innerlijke criticus gewoon te veel ruimte om daar van alles van te vinden. En dat heeft me enorm belemmerd in mijn schrijven. En het gekke was, ik was bij mijn zusje in Costa Rica in oktober om te schrijven. Met mijn innerlijke criticus achter het stuur. Dus ik geschreven. En elke keer kwam ik soort van gefrustreerd. Dus zat ik te schrijven. En mijn zusje die is helemaal aan het weven geslagen. En zij zat te weven. Dus ik zei elke keer, nee, het is niet goed. Het is niet goed. Het is niet goed, het is te lang, het is te veel, het is niet goed. Dus mijn zusje zei, maar hoe dan? Ik zei, nou, wacht maar, ik lees het wel voor en dan kan je het horen. Dus ik ging het voorlezen en mijn zusje die zei alleen maar, ik snap niet waar je het over hebt. Ik vind het gewoon super cool. Zeg, ja, nee, maar het is te lang en het moet merken. Kinderen die lezen niet meer zoveel. En de entries die zijn, de dagboek-entries zijn te lang. En nou, zegt ze, ik ga helemaal op in je verhaal. Ik vind het super cool. Ik zei, ja, maar. En waar ik was begonnen met haar voorlezen. Waar ik uiteindelijk ook was begonnen met schrijven. Op het moment dat Charlie in aanraking komt met het journalen. met haar Inspired Action, met haar de wet van vibratie en energie, waar zij letterlijk mee resoneert. Dat was het moment dat ik het, zeg maar, makkelijker vond om te schrijven. Ik vond het de hele tijd zo moeilijk om te beginnen. Dit was ook het stuk wat ik had laten lezen aan de eerste uitgever, waarvan ze zei: het is superleuk geschreven, maar puntje, puntje, het is te lang. Dus dat hele maar, dat hele superleuk geschreven, dat had ik wel ergens bewaard, maar mijn aandacht was volledig gegaan naar maar het is te lang, maar het is dit, maar het is dat. Dus ik zeg, ja, maar dit is het stuk waarvan ik het al weet en waar ik heel goed in ben. Ik zeg, maar nu moet ik beginnen met, hier weet Charlie al over die wetten, want hierin is het herfstvakantie en gaat ze naar Lee en daar komt ze in aanraking met het art journalen enzovoort. Maar ze moet natuurlijk eerst nog de wet van aantrekking geleerd hebben van Youth Universe en bla bla bla. En ik weet niet waar ik moet beginnen. Dus ik weer terug naar de tekentafel. Ik weer begonnen met schrijven. Weer gefrustreerd, weer gefrustreerd, weer gefrustreerd eruit. Ik zei tegen mijn zusje: oké, ik lees het wel voor. Dan kan je horen dat het niet goed is. Ik begonnen. Mijn zus zegt: nou, ik snap gewoon niet waar je het over hebt. Het is echt goed. En ze zegt: nee, het is niet goed. Want ik moet zoveel, omdat ik vanuit Charlie schrijf. En zij moet in haar dagboek schrijven over wat ze van Youth Universe heeft geleerd. En het is te lang en het is te veel. En het is echt, ik kon niet horen wat ze zei. Omdat mijn innerlijk. En als ik het nu aan jou vertel, hoor ik hoe triest dat eigenlijk is. Niet zozeer hoe als in pathetic triest. Triest als in, wauw, wat kan je jezelf laten blokkeren door een opmerking die iemand heeft gemaakt over. En het creatieve proces is zo'n, het is zo'n precair proces. Want het gaat van binnen, het is eigenlijk zo, je bent zo kwetsbaar omdat je iets hebt gecreëerd uit het niets. Het komt uit jou en kritiek op wat we maken kan natuurlijk zo kritisch zijn, dat ik dat volledig. En ik kon haar gewoon niet horen. Maar zij heeft letterlijk, en zij heeft mij die sjaal gegeven. Zij was een sjaal aan het breien, of aan het weven. En zij heeft letterlijk weeffouten gemaakt in wat ze aan het weven was, omdat ze zo opging in het verhaal. En ik had haar ook de inleiding voorgelezen. En zij zei halfwege de inleiding al van: waar kan ik dit boek kopen? Ik wil dit gewoon hebben. Ik dacht echt, wauw. En ik dacht echt, ja, maar het is niet goed, want bla 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 bla. En zoals ik altijd tegen iedereen zeg, waarin ik lesgeef over de wet van aantrekking, hè, over hoe je woorden je wereld worden, hoe je met je gedachten, wat je denkt is wat je in je leven brengt, met je gevoel creëer je de hele boel. En jouw staat bepaalt het resultaat, is wat ik altijd zeg. Je woorden worden je wereld, wat je denkt, wat je in je leven brengt. Wat je met je gevoel creëer je de hele boel. Jouw staat bepaalt het resultaat. Je woorden worden je wereld. En in die woorden zitten de woorden maar, want, omdat. En achter die woorden komen stevast de overtuigingen waarom. Hè, al begin je te zeggen met ja. Maar, want, omdat, houdt stevast je overtuiging in stand waarom het voor jou toch niet weggelegd zou zijn. En ik zat volledig in de maar, in de want, in de omdat. Ja, maar het is niet goed, want de uitgever heeft gezegd dat het te lang is, omdat kinderen van deze tijd niet meer lezen, bla, bla, bla. Dus, get up, stand up for your right. Ik heb me volledig laten leiden, en in dit geval met een lange ei, door de expertise van uitgevers. Waarvan ik nog steeds denk dat zij absoluut expertise hebben. En ze zeggen allemaal hetzelfde. Dus er zal zeker in de markt een, dat zal de grootste behoefte zijn. Echter, mijn eigen behoefte is een andere behoefte. En ik moet je eerlijk zeggen, het was wel ook echt heel goed om het met uitgevers überhaupt. Ik snap hoe bevoorrecht ik ben dat ik überhaupt ingang heb naar uitgevers en gesprekken met ze kan voeren en dingen met ze, bij ze tegen het licht kan houden. En elk gesprek heeft me op een volgende gedachte gebracht. Ik heb werkelijk dit project met Charlie van tig kanten bekeken. En vanuit elke kant gezien, zeg maar met elke feedback die ik kreeg erop, heb ik een nieuwe ingang gevonden om hetzelfde verhaal te vertellen, maar vanuit een andere ingang, op een andere manier en een andere vorm. En elke keer kon ik me in de vorm vinden. Het feit dat ik dat kon, vind ik heel cool. En op dit moment weet ik even helemaal niet wat de vorm gaat zijn. Of ik het nog wil maken, maar dat heeft vooral te maken, en dat is een onderdeel van de struggle waar ik de hele tijd in heb gezeten, is omdat Charlie en de Wonderlijke Wetten, wat mijn werktitel tot nu toe is geweest, Charlie en de Wonderlijke Wetten, of Charlie en de Magische Manifestatie, is omdat ik denk dat, die 12 wetten wil ik daarin verwerken, en die 12 wetten, die zijn ook universele wetten. Waar ik zelf nu op dit moment mee bezig ben, is met het werk van Richard Dodds. En voor mij is dat manifesteren 2.0. En dat is manifesteren. En ik heb geen idee of we dat in de podcast er al over gehad hebben. Ik heb het er wel over gehad met mijn eigen community. Ik heb het erover gehad. Daardoor was ik destijds een Telegram account begonnen. Zodat ik dacht, oh, dan kan ik even makkelijker, omdat ik niet meer op social media zit, toch makkelijk even een videootje delen of een voice dingetje delen. Waar als ik dat via mijn mail doe, dat is dat omslachtiger. Als dat via een podcast gaat, is dat omslachtiger. Daar kon ik dat makkelijk even snel doen. En hij gaat heel erg uit van manifesteren vanuit de not mind. Dus eigenlijk is, als je het zo ziet, is het de 12 wetten, of de 12 grootste universele wetten die ik in Charlie wil verwerken, die zijn enerzijds nog manifestatie 1.0, omdat het gaat over je verandert als het ware je gedachten. En doordat je je gedachten verandert, verander je gevoel. Omdat je gevoel verandert, verandert je vibe. Omdat je vibe verandert, verandert je resultaat. Even heel kort door de bocht. Maar daarin ben je continu afhankelijk van je mind. Je hebt je mind nodig om iets anders te denken, andere woorden te kiezen, iets anders te denken, door een andere gedachte creëer een ander gevoel, door een ander gevoel creëer een ander resultaat. Dit werkt absoluut. Manifesteren 1.0 werkt absoluut. Je bent alleen afhankelijk van je mind en je mind per definitie is beperkt. Omdat we nou eenmaal niet groter kunnen denken dan dat we zelf kunnen denken. En dat is nu dit afgelopen jaar zo'n mooi voorbeeld van, ik heb mezelf volledig beperkt door mijn eigen mind. Omdat mijn eigen mind wordt gevoed door meningen van anderen. In dit geval, als het gaat over het creëren van Charlie en de Wonderlijke Wetten. Of Charlie en de Magische Manifestatie. Over overtuiging. Kinderen lezen niet meer zoveel. Kinderen die willen plaatjes kijken. Kinderen. De boeken verkopen minder goed. Het zijn overtuigingen die ook zaadjes zijn hebben geplant in mijn mind. Mijn mind is beperkt. Dus als ik vanuit mijn mind manifesteer, dan is het per definitie beperkt. En ook al kan ik mijn mindset veranderen, waar natuurlijk heel veel van de manifestaties gaat natuurlijk over het veranderen van je mindset. En dan nog hou ik het beperkt, want ja, ik kan misschien mijn mind verruimen en mezelf aanleren om dingen te geloven die ik nu nog niet kan geloven. En dit is natuurlijk waar ze affirmaties voor inzetten, visualisaties voor inzetten, maar mijn mind, die kan dat in eerste instantie niet geloven. Op het moment dat mijn mind het niet gelooft, pakt het ook niet op, kan ik het niet manifesteren. Dus je moet stapsgewijs je mind vergroten, je ruimte vergroten, zodat je gaat geloven wat je denkt, zodat je ook daadwerkelijk gaat voelen, het juiste gevoel voelt bij de gedachte. Want op het moment dat je een gedachte, je mind zo manipuleert dat je iets gaat proberen te geloven wat je nog niet gelooft, dan kan je mind één ding zeggen, maar je gevoel zegt iets anders. Je manifesteert met je gevoel, dus je resultaat blijft nog steeds dat je het niet manifesteert. Je mind, je moet geloven wat je mind je oplepelt, want anders manifesteer je het alsnog niet. Dus een groot gedeelte van mijn struggle met mijn boek zit ook in het feit dat ik eigenlijk naar dat manifesteren 2.0 wil. Naar dat manifesteren vanuit de not mind. Maar ja, dat zet gelijk mijn hele boek op losse schroeven. Maar nu, omdat ik mijn boek al heb uitgestippeld en uitgezet, zit ik in een soort tweespreid stand. Omdat ik enerzijds mijn boek nog gaat over manifesteren 1.0. Ik zelf als persoon me wil verdiepen in manifesteren 2.0, noem ik het maar eventjes. Dus voorbij de mind. Nou is het nog steeds allebei waar. Het werkt allebei. Althans, nee, laat ik het zo zeggen. Manifesteren 1.0 weten we dat werkt. Want kijk maar om je heen. Er zijn zoveel manifestatieteachers die dit teachen, die daar zelf heel succesvol mee zijn. Je mindset veranderen is sowieso een goed idee. Manifesteren 1.0 werkt. Manifesteren 2.0, wordt nog veel minder mee gedaan. Ja, het werkt. Als ik kijk naar Richard Dodd, werkt het zelfs als een malle. En hij is voor mij een fantastisch voorbeeld, want hij is onzichtbaar online. Hij is niet op social media. Hij heeft geen nieuwsbrief. Hij heeft sinds kort een website. En dat is het. En daar gebeurt niks. Dus, maar ondertussen is hij bestseller schrijver van die boeken. En hij heeft het dus nu over, wat ik nu manifesteren 2.0 noem, over het manifesteren vanuit de not mind. Beyond the mind. Want hij zegt, ja, een positieve mindset is beter dan een negatieve mindset. En daarmee kan je meer manifesteren van wat je wel wil, in plaats van dat je manifesteert wat je niet wil. Maar je bent nog steeds afhankelijk van je mind. En je mind is per definitie beperkt. Je wil eigenlijk achter de mind. En je bent nog steeds afhankelijk van, het kost onwijs veel energie om jezelf steeds in een soort van positieve mindset te krijgen. Want het is niet onze natuurlijke setting. Onze natuurlijke setting met ons brein, wat echt nog steeds op een heel oud brein geprogrammeerd is. De fabrieksinstellingen staan ingesteld op schaarste. Want zo hebben we destijds moeten overleven. Je moest op zoek zijn naar gevaar. Je moest op zoek zijn. Je moest bedacht zijn op alles wat fout kon gaan. Want daar kon je je leven mee redden. Die eeuwenoude programmering, die hebben wij nog steeds. Dus onze fabrieksinstelling staat ingesteld op schaarste. Op het moment dat wij vanuit die schaarste denken naar een abundance denken willen, moeten wij handmatig die switch omzetten. Moet je dus bewust andere dingen denken. Daar moet je dus bewust moeite voor doen, omdat het niet onze normale setting is. Maar er in onbewaakte ogenblikken flipt die switch altijd weer terug naar schaarste denken. Dit kost dus heel veel energie. Ja, het is fantastisch dat we deze evolutie in zijn gaan. Dat we ons überhaupt bewust zijn van het feit dat ons denken zo'n invloed heeft op het resultaat. Als je gaat kijken naar zo'n beetje de eerste boeken, Think and Grow Rich, was het voor dat moment revolutionair. Want op dat moment werd alleen nog maar met je lijf gewerkt. Was het fysieke arbeid enzovoort. En hij heeft ontdekt dat je door anders te denken je een hele andere toekomst voor jezelf kunt creëren. Dat was voor dat moment revolutionair. Maar nu, dit is de evolutie van het manifesteren. Nu gaat het alweer verder dan dat. Nu hebben we onszelf eigenlijk in de problemen gebracht met het denken. Omdat we vanuit het denken, we nog heel veel vanuit ons ego gaan manifesteren. Omdat we met ons denken gaan hebben bedacht wat het is wat we willen hebben, doen en zijn. En omdat we zo'n schaarste denken hebben, gaan we vanuit dat schaarste denken aan wat we allemaal zouden willen hebben 9 van de 10 keer in materie. En we hebben dan straks al die materie en dat succes en het zakelijk succes enzovoort allemaal gemanifesteerd. Om er vervolgens achter te komen dat we nog steeds niet gelukkig zijn. Omdat dat ons niet brengt wat we zoeken. Waar we met z'n allen zo naastig achteraan jagen. Dat gaat het niet brengen. Alleen wij denken vanuit dat schaarste denken allemaal dat dat wel zo is. En je zult het ook eerst moeten manifesteren waarschijnlijk. Om er zelf achter te komen dat dat niet zo is. Dus manifesteer het vooral. Ga er vooral achteraan. Zodat je erachter kunt komen dat dat daar niet ligt. Maar voordat je dat hebt gemanifesteerd, zal je altijd blijven denken dat het daar wel ligt. Dus manifesteer het vooral. Dit is waar we vooral uitkomen als we met de mind gaan manifesteren. Maar als je beyond the mind gaat, dus vanuit de not mind, dan ga je letterlijk manifesteren vanuit het alles wat je mind niet is. En ik vind het zelf een heel lastig principe om. Maar dat komt, want je wil het snappen met je mind. Maar je mind, dit is niet te begrijpen voor je mind. Dit is waar je je mind wil bypassen. Je wil voorbij de mind. Maar je mind vindt er van alles van. Dus die houdt dat allemaal tegen. Want die denkt, ja nee, maar ho, ik wil het wel snappen. Hé, maar wacht eventjes. En die voelt zich bedreigd. Want ja, zonder je mind, wie ben je dan? Wat mij op dit moment heel erg helpt, en volgens mij ben ik onwijs afgedwaald inmiddels, maar het zal uiteindelijk wel weer ergens samenkomen. Wat mij helpt, is het idee van dat je eigenlijk twee minds hebt. Wat Richard Dodd noemt de mind en de not mind, noem ik nu, nadat ik iets had gelezen van Genevieve Davis heet ze volgens mij. Over dat je eigenlijk twee minds hebt. Je hebt je denkende mind en je hebt je magische mind. Je denkende mind, dat is die mind die we proberen te beïnvloeden met affirmaties, visualisaties enzovoort. Zodat we iets anders gaan denken, wat Abraham Hicks better feeling thoughts creëert. Hè, waardoor je iets denkt, waardoor je je beter voelt, waardoor je je beter voelt, waardoor je iets beters manifesteert. Omdat je een betere vibe uitzendt. Maar je magische mind, die heb ik gekoppeld aan de not mind van Richard Dodds. En voor mij, Richard Dodds, ik doe dit jaar Connecting the Dots. Maar dan Richard Dodds, dubbel T-S. Omdat je Connecting the Dots alleen maar terugwaarts kan doen. Je kunt alleen maar achteraf zien welke dots je allemaal met elkaar kunt connecten. Zodat je kan zien hoe je bent gekomen waar je bent. Maar voorwaarts kun je het voelen. En vanuit die magische mind kom je letterlijk in een heel magisch kwantumveld uit. Dus dit is diezelfde voor mij althans. Maar dit is zoals ik... Eigenlijk is dit hoe ik mijn denkende mind, zeg maar even mijn mentale mind, kon helpen om de overstap te maken naar de magische mind. Want mijn mental mind, mijn denkende mind, die wil het eerst snappen. En als mijn denkende mind het niet snapt, dan geeft het me gewoon niet de ruimte om het ook om erin te stappen. Want die vindt er wat van. Dit was voor mij een bruggetje die ik kon maken om in de magische mind te stappen. En dan vervolgens in dat magische veld uit te komen. Dat is wat ik het allerliefst op dit moment in ieder geval voor mezelf wil uitproberen. En ergens denk ik, dit is ook wat ik mee wil nemen in het boek van Charlie. Dus misschien, en dat is misschien ook wel een van de redenen waarom het er nog steeds niet is. En misschien moet het er ook niet als, misschien komt het er wel niet als boekvorm. Omdat het als boek zo zwart op wit gedrukt staat en het zo rap gaat met de veranderingen in manifestatieland, dat ik elke keer denk, oh, maar het is eigenlijk alweer achterhaald. En nou maakt het nog steeds niet uit, want je wil je eerst bewust zijn pardon, van wat je denkt. En eigenlijk wil je je eerst bewust zijn van dat je denkt. En dat is misschien nog steeds waar we bij kinderen ook moeten beginnen. Want kinderen zijn, en zeker de kinderen in de leeftijd die ik wil, waar ik voor schrijf op dit moment, die zijn al geprogrammeerd. Die hebben al de hele programmering meegekregen van de hele groegemeente, die het ongetwijfeld goed meent, maar die wel al die programmering heeft gestopt in dat kind. Dus het kind zelf moet zich eerst bewust zijn dat het denkt, en vervolgens bewust zijn dat dat wat ze denkt of hij denkt niet per se zijn of haar oorspronkelijke gedachten zijn. Niet vanuit de magische mind, maar vanuit de denkende mind. Dus misschien is er nog iets wat ik eerst moest ontdekken, wat mee moet in het boek, zodat ik het kan schrijven. Get up, stand up, stand up for your rights, zodat ik het kan schrijven zoals ik het wil schrijven. Ik heb een hele file folder, ik heb het mijn fan file folder genoemd, uit mijn community. Als antwoord op de mail zit jij hier op te wachten, waar ik het de introductie heb laten lezen, met zoveel onwijs coole reacties op. Ja, daar zit ik op te wachten. Dat ik weet dat hier mensen op zitten te wachten. Ik zit op mij te wachten. Ik heb mezelf in de parkeerstand gezet, omdat ik de kennis en de kunde van anderen, in dit geval uitgevers, boven mijn eigen kennis en kunde van het werken met kinderen heb geplaatst. Van het werken, van het zijn met mijn eigen kleinkinderen heb geplaatst. Mijn eigen creatieplezier heb geplaatst. En nogmaals, het heeft me enorm veel inzicht gegeven. Het heeft me ook heel veel inspiratie gegeven. Het heeft alleen het meeste mijn innerlijke criticus gevoed. En het is nu aan mij om dat op te lossen. Niet als in probleem oplossen, maar op te laten lossen. Zoals suikerklontje oplost in hete thee en een ijsblokje in water. Het op te laten lossen, zodat ik weer in mijn magische mind kan. En ik deelde het, mijn screenshot van de afwijzing in mijn familie-app. Waarbij de familie natuurlijk meteen Pasco zei gelijk, schat, het is een hero's journey, je zit er weer middenin. Wij geloven in je. En weet je, dit is gewoon weer een stap in, de volgende stap op in je hero's journey. En Jip, die belde me meteen. En die zei, mam. En Jimmy zei meteen, nou echt, wat papa zegt. En Jip, die belde me meteen. En ik stond mijn spullen te pakken om uit de trein te stappen. Ik was op Gare du Nord aangekomen. Dus ik had heel kort even aan de telefoon. Zei ik, mam, ik bel alleen maar even om te zeggen dat Harry Potter is 12 keer afgewezen, hè, zei ze. En weet je hoeveel keer The Hunger Games is afgewezen? 60 keer. 60 keer. Harry Potter was bij de 13e keer door een uitgever aangenomen. En zelfs die had gezegd, don't give up your day job yet. En kijk waar dat heen is gegaan. En ik weet niet of als Harry Potter op dit moment uit zou zijn gekomen, of het zo'n succes zou zijn geweest. Ik weet niet of kinderen. Ik weet ook niet in hoeveel kinderen nu nog Harry Potter lezen. Ik weet het niet. Ik wil me alleen niet meer laten leiden met een ei door wat de gedachten zijn over wat kinderen wel of niet lezen. En ik neem het mee. Ik wil het sowieso illustreren. Ik wil het sowieso beeldend maken. Ik wil het sowieso, als ik het nog wil maken. Want de kans is ook, en ik denk wel dat ik het ook nog steeds in een boekvorm wil maken. Maar de reden waarom alles weer van mijn website af is, en dit was echt vlak voor het einde van het jaar. En ik was echt wel, en dit is ook een heel goed voorbeeld, dat je echt niet high vibe only hoeft te zijn. Ik was echt een beetje down. Ik voelde me echt een beetje lost. Ik zat te wachten op goedkeuring van buitenaf. In dit geval zat ik te wachten op de reactie van de laatste uitgever. Om te weten, waar ga ik nou mee verder? En ook omdat we nog niet de juiste vorm hadden om het te gaan doen. En wat is nou eigenlijk een goede vorm? Enzovoort. Dus ik zat voor mijn gevoel in een soort Twilight Zone. Het niet weten hoe nu verder. Ik voelde me echt een beetje lost. En ik had als kerstbonus met mijn community gedeeld. Ze kregen 50% korting op al mijn courses in de shop. Ten eerste gewoon puur voor mezelf. Want ik had een heel jaar niet gewerkt. En dacht ik, ja, ik moet wel echt nog even geld verdienen. Waar kan ik een ander blij mee maken? En zelf nog even wat geld mee verdienen. Toen dacht ik, oh, ik doe een. Dan kan iedereen in de kerstvakantie lekker creatief aan de slag. Dus ik had al mijn courses 50% korting in de shop. En dat liep wel, maar het liep niet storm. En het was. Nou ja, het was oké. Okay. Maar ja, tegelijkertijd in mijn community. Zoveel die in mijn community zijn. Ik heb zo'n coole community. En die nu op mijn mailinglist staan bijvoorbeeld. Die echt al vanaf allereerste begin erbij zitten. En die hebben alles al wat ik heb. Dus dat wil ik nog wel eens vergeten. Maar dan denk je, ja, daar ligt het niet aan. Het ligt aan het feit dat zij dit al hebben. Wat ze nu voor 50% kunnen kopen. Dus dat ze dat niet kopen. In ieder geval, dit was een sliding. Er komt nu een sliding door moment. En een sliding door moment voor mij komt uit de film Sliding Doors. En dat is een oude film uit 1999 met Gwyneth Paltrow. En in de film gaat zij. Er ontstaan twee verhaallijnen. In de film. Is er een. Het verhaal splitst zich in twee verhaallijnen op het moment dat zij de metro net wel haalt. Dus ze komt nog net door die deuren die dicht gaan heen in de metro. En het verhaal gaat een kant op. En het verhaal gaat een andere kant op het moment dat ze de sliding doors net niet haalt. En het verhaal gaat een hele andere kant op. En je zou even heel simpel gezegd kunnen zeggen dat ze met. Door de sliding doors wel te halen, komt ze in een heel goed leven terecht. En door de sliding doors niet te halen, komt ze eigenlijk in Murphy's Law terecht. Zeg maar, de ene kant is de wet van aantrekking, de andere kant is Murphy's Law. Alles wat fout kan gaan, zal fout gaan. Zo'n sliding door moment was het. Ik lag op de bank een serie te kijken. Pascal die ging koken. En die na het eten gemaakt, hij kwam het naar de bank brengen. Zodat ik kon blijven kijken wat ik aan het kijken was. Dat was, zeg maar, dat idee was een heel aantrekkelijk idee. Dat ik dacht, oh lekker, ik ga gewoon even lekker op de bank outtunen. Gewoon iets kijken en ondertussen eten. Ik vroeg aan Pas, ga jij ook wat kijken? Nee, zei hij, ik heb op dit moment niet iets om te kijken. En ik hoor op dat moment, bij mij, ik heb een soort helderhorendheid. Helderhorendheid en helderwetendheid. Ik weet vaak dingen. Ik krijg een ingeving. Of ik hoor iets. En ik hoor, ga maar even samen aan tafel eten. Je kunt straks gewoon, je hebt nog alle tijd om verder te kijken. Dus, maar dit is het sliding door moment. Het moment dat ik kan kiezen. Ga ik inderdaad met Pascal aan tafel eten? Of blijf ik toch op de bank zitten met mijn serie en mijn bord op schoot? Dat trok hard aan me. Maar het sliding door moment was, zeg maar, de ruimte tussen de twee deuren was precies groot genoeg om dat te kunnen horen. En om inderdaad, je voelde letterlijk bijna een soort van de tijd, alsof de tijd even stil stond. En ik voelde ineens even dit eenie mini kleine window van tijd om die gedachte die dus uit de magische mind komt. Wat ik hoor komt uit de magische mind. En het is niet echt een horen. Het is net een, het is ook gewoon een gedachte. Alleen je voelt dat de gedachte van een hogere orde is dan het gekwebbel van je eigen denkende mind. Dus ik doe mijn laptop dicht. Ik ga met Pascal aan tafel zitten om met hem te eten. En we hebben het over 2024. Pascal vraagt aan mij, wat zijn je plannen business-wise voor 2024? Dus ik zeg, oh ja, ik vind het zo lastig. Dus ik vertel hem dat ik nu voor 50% de dingen in de aanbieding heb in de shop. Maar dat het geen storm loopt. En zeg, ik heb ook het gevoel dat er niet genoeg energie meer in zit. Er zit Het is iets wat al gecreëerd is en het is nog steeds super cool. Want toen ik erin ging kijken voordat ik het ging aanbieden, dacht ik, wauw, wat had ik het in het team ook over. Wat hebben we leuke dingen gemaakt. Er zit wel degelijk energie in, maar het geeft mij niet meer de energie die het me geeft als ik iets live aan het creëren ben. Dus zei, er zit niet meer zoveel energie in. Ik zou het super leuk vinden om weer eens iets live te creëren, om weer eens een nieuw iets nieuws te creëren. Maar, en dan komt weer de maar en de want en omdat. Maar ik wil eigenlijk wel echt verder met het boek van Charlie. Er ook van uitgaande, eerlijk gezegd, dat ik wel rond zou komen met de uitgever. En dat ik daar mijn tijd en energie voor nodig had om dat te maken. Dus zei, ik wil wel die tijd reserveren voor het schrijven en dingen maken. En echt een hele nieuwe course maken. Kost gewoon heel veel tijd en energie. Dus ik zei, ja, die wil ik eigenlijk reserveren voor het maken van het boek. Toen vroeg pas de vraag. Hij zei, en hoe zit het met de OM Game? En ik voelde, weet je, dat je ineens zo'n rush van energie kan voelen. En ik ging rechterop zitten in mijn stoel. Ik zeg, oh ja, de OM Game wil ik nog steeds heel graag maken. Maar, en dan kwam weer de maar, de want om dat. Maar, kijk, in de OM Game, en ik heb geen idee of ik het al eens heb uitgelegd. De OM Game zit ook in de Pockets Vol Met Joy, Pockets Vol Met Vrijheid. En ik speelde de OM Game altijd met mijn groep 8. En de OM Game is dat je op zoek gaat naar een sign. En met de klas deden we het met de hele klas. Elke week hadden we een nieuw sign om te zoeken en te vinden. En de OMG staat voor Oneindige Mogelijkheden Galaxy. Oftewel het kwantumveld, het veld van oneindige mogelijkheden. Maar ook voor het OMG gevoel wat je hebt als je een sign op een hele onverwachte manier vindt. En daar is de OM Game uitgekomen. Dus OMG, aim, OM Game. En aan het einde van groep 8 vroeg mijn klas, ja, maar juf, hoe moet het dan nu met de OM Game? Toen zei ik, ja, oh ja, wat zullen we dan noemen met de OM Game? Toen zei iemand, nou, daar moeten we eigenlijk een app van maken. En ik dacht, oh ja, supergoed idee. Dan maken we gewoon een WhatsApp groep. En daar gaan we gewoon in. En we delen elke week een sign. En dan gaan we die met z'n allen zoeken en vinden. En dan kan je ook zien dat we hem op oneindig veel manieren vinden. Want iedereen vindt hem natuurlijk op een heel totaal andere plek. En dat vergroot weer jouw eigen magische mind om te weten dat het kan. En ook, het voedt ook je denkende mind. Want die denkt, oh zie je, het kan wel. Want je denkende mind denkt, oh dat kan allemaal niet. Je magische mind weet dat het kan. Op het moment dat je het vanuit allerlei hoeken ziet gebeuren, dat het inderdaad kan, geeft je denkende mind ook de geruststelling dat het kan. Op het moment dat je denkende mind gerustgesteld is, kan jij naar je magische mind. Anyways. De Samuel, die zei van die app. Hij zegt, nee, maar ik bedoel een app voor op de telefoon. Hij zegt, OMG, een echte app. Zeg, kan jij een app maken? Hij zegt, nou nee, dat weet ik niet zo goed. Maar het zou natuurlijk super cool zijn om er een app van te maken. En toen is hij gelijk samen met Figo en Silja zijn zij een soort ontwerp gaan maken van die app. Hoe dat er dan uit moest komen te zien met een soort rad van fortuin erin. En dan kon je dan een spin aangeven. En dan de sign die erboven kwam, die ging je dan zoeken. Met een hele community eraan, daarachter. Waar je dan, iedereen kon dan zijn foto's delen enzovoort. Super cool. Enfin, dat is er nog niet. En ik kreeg op dat moment het idee dat ik dacht, oh, maar hoe cool zou het zijn om er een fysiek kaartspel van te maken. Gewoon super simpel, net zo groot als een kaartspel. 52 kaarten, elke week een sign. En ik had die illustraties, die was ik aan het maken, zodat wij elke week in de klas een nieuw sign konden. Dat was het sign van de week. Dus inmiddels had ik al allerlei illustraties. Ik had al 52 illustraties. Ik was al bezig met Rianne van True Colors om er een soort, zij heeft me al geholpen met het design maken voor het kaart, voor de cover van de kaart, voor de cover van het doosje. Mijn dochter Shimmy was me aan het helpen om daar een fysiek spel van te maken. En toen kwam weer mijn maar en mijn want en om dat. En dat vertelde ik dus op dat moment ook tegen Pas, maar dat betekent dat wat ik nu verdien, moet ik dan investeren in iets waarvan ik niet weet hoe het gaat werken. Dan zit ik met de logistiek, moet ik alles gaan verzenden. Weet je, al die dingen die ik niet wil. Precies dezelfde reden dat ik eigenlijk niet zelf een uitgever wil zijn voor mijn boek. De hele ding daarachter, denk ik, oh man, ik wil gewoon creëren en dingen maken. Maar ik wil niet per se hier met een hele stapel kaartdecks liggen die dan allemaal verzonden moeten worden enzovoort. En ja, dat kan ik allemaal uitbesteden en ja, dat moet ik er weer in investeren. En dus zegt de OM Game, ik wil het heel graag maken. Maar de energie die het kost om het ook echt daadwerkelijk een fysiek product van te maken is. En op dat moment kwam de aha-eureka-ingeving. En ik zei, OMG. Ik kan heel makkelijk. Ik had net uitgesproken. En dit is eigenlijk waarom ik het ook heel fijn vind om een podcast te maken. Door hardop dingen uit te spreken, kan ik mezelf horen. Dit hoort helemaal bij mijn human design als mental projector. Ik heb geen inner authority. Ik heb een outer authority. Dus ik heb de buitenwereld nodig om mijn energie op af te ketsen. Zodat ik het kan horen, kan teruggeketst kan krijgen. En dat kan ik wel voelen in mijn lijf. Omdat al die centers in mijn chart zijn allemaal leeg. Behalve de twee in mijn hoofd. Dit is waar mijn denkende mind zo ongelooflijk hardnekkig is. Dus op dat moment, ik hoorde mezelf tegen Pascal vertellen over dat ik zo'n zin had om met een soort nieuwe energie een nieuw programma te maken. Maar, en daar kwam met mijn denkende mind er maar achteraan. Maar daar heb ik geen tijd en energie voor. En ik vertelde over hoe graag ik de OM Game wil maken. En de maar, daar heb ik geen tijd en energie voor. En eens kwamen die twee samen. En ik dacht, OMG, ik kan heel makkelijk een OM Game Room online maken. OMG, dat is echt super cool. Dan kan ik wel iets nieuws maken. Ik heb alle illustraties al. Ik heb al zoveel OMG stories die bij een sign horen. Want daar gaat het om. Dat ik dacht, wauw, ik kan gewoon elke week een video maken over het sign van de week met een sign story over de OMG die bij dat sign hoort. En de anderen, die kunnen, degene die meedoen, die kunnen hun eigen sign delen waar zij het vinden onder het sign van de week. Elke week komt er een nieuwe sign vrij. 52 weken, we hebben een heel jaar om het te spelen. OMG. En ik kreeg in één keer zo'n enorme rush energy. Dat dacht, oh wauw. En ik had echt nog maar, het was tussen kerst en oud en nieuw. Dus ik had echt nog maar een paar dagen. Ik meteen in mijn team app gestuurd naar Sas en Linde. Ik zeg, OMG, wat als we de OM Game online gaan spelen? Wat als we een OM Game Room maken? En we, zo dan kunnen we wel, kan ik wel iets nieuws maken. Super simpel. Ik wil dat het super goedkoop is. Een euro per week. 52 euro max voor een heel jaar spelen. En ook vooral omdat je OMG-gevoel is een fantastische manifestatie-vibe. Op die OMG, op het moment dat je echt in dat OMG, die zag ik niet aankomen. Dat vind ik de allerleukste. En als we dan even teruggrijpen naar waar we vaak gaan manifesteren vanuit de mind, waarvan we denken dat we willen hebben, doen, zijn, vind ik zelf de allerleukste manier van manifesteren, is kijken wat er komt op het moment dat je de signs volgt. Dat je in die OMG, want daarmee ben je namelijk zelf super verrast wat zich allemaal ontvouwt. En daarmee kan je zoveel wonderlijke dingen manifesteren, waar je zelf ook niet wist dat je het überhaupt kon. Of dat het überhaupt mogelijk voor je was. En zo heb ik mijn eigen boeken gemanifesteerd. Waarvan ik had never op mijn manifestatielijstje gezet. Schrijver, illustrator. Totaal niet. Ik weet niet, dat verhaal heb ik misschien wel eens verteld. Is niet voor nu. Maar ik had dat nooit vanuit mijn denkende mind kunnen manifesteren. Dus mijn team zei ook gelijk, wauw, OMG, supergoed idee. Ik zeg, en dan wil ik ook weer gewoon de rest allemaal van de website. We verkopen dit tot en met 31 december. Kan je het nog aanschaffen voor 50%. Daarna gaat het allemaal eruit. We gaan alleen de OM Game spelen online. En daarnaast ga ik me toeleggen aan mijn boek. Waarvan ik toen nog dacht, oké, we gaan er wel uitkomen met die uitgever. Want dat laatste gesprek was zo enthousiast en zo leuk. En zo vond ik zo heerlijk om daarover te sparren. En zij waren zo enthousiast over mijn enthousiasme. Dus ik dacht, daar komen we wel uit. Dus ik dacht, oké, aankomend jaar 2024 wordt voor de OM Game... In ieder geval online versie OM Game Room. En dan kijk ik wel hoe het komt, of het kaartspel er nog van komt. Hoe het zit met de app enzovoort. Maar in ieder geval de OM Game Room online. En mijn boek. We zijn inmiddels bij sign 4. Oh jongen. Het plezier dat we hebben online. Is werkelijk. Nou, OM. G. En ook de OMG stories die binnenkomen, die ze delen over waar zij het zijn hebben gevonden. En wat we vooral heel erg blootleggen is die denkende mind. Want ik deel met elke OMG sign story wat mijn OMG verhaal is. Maar ook hoe in allereerste instantie mijn denkende mind er een idee over had over ja, die is moeilijk. Die ga ik never vinden. Oh ja, die kan ik dus niet vinden. Of bla, bla, bla. Dat is eigenlijk wat je wil. We leggen dus heel erg die denkende mind bloot. Wat fantastisch is om bloot te leggen. Want als wij die beperkte gedachten al hebben. Als het gaat over het manifesteren van een sign. Dan kun je wel bedenken hoe diezelfde gedachten die we dus totaal onbewust hebben. Onze grote manifestaties saboteert. Dus die denkende mind blootleggen. En die OM Gamers, jongens, ze zijn zo transparant ook in wat zij... Ik ben heel transparant in wat ik denk als het gaat over manifesteren of dingen die ik wil doen. Net zoals dat ik hier graag transparant ben over wat er speelt. En het niet mijn intentie is om hemelhoogjoustend de hele tijd maar te vertellen hoe fantastisch alles is. En wat je allemaal wel niet kan manifesteren en hoe het werkt en bla bla bla. Ik hou er vooral ook van om mijn denkende mind met jou te delen. Omdat mijn denkende mind nou eenmaal een enorm deel van mijn... van wie ik ben. Ik weet eerlijk gezegd niet of het daadwerkelijk is wie ik ben. Wie ik ben is denk ik echt wat vanuit mijn magische mind komt. Ik denk dat we dat allemaal, voor ons allemaal geldt. Onze denkende mind is niet wie we zijn. Onze denkende mind zijn onze programmeringen. Maar die wil je wel blootleggen. Omdat je daarmee kunt zien hoe je je manifestaties saboteert. Oh, maar in ieder geval de joy van de OM Game Room is zo groot. Dat ik denk, oh, wauw. Toen ik nu de afwijzing kreeg van de laatste... het is niet per se de laatste uitgever. Want er zijn nog meer uitgevers waar ik zo mag pitchen. Maar die ik zelf even on hold had gezet. Omdat ik dacht, oké, als ik met deze uitgever eruit kom... dat was wel mijn voorkeursuitgever. Dan ga ik eerst dat doen. En ik wil ook niet overal van alles hebben liggen. En nu denk ik wil gewoon eerst zelf weten. Ik wil eerst zelf vanuit die magische mind kijken wat zich ontvouwt. Ik wil eerst zelf weten hoe manifesteren 2.0 werkt. Dat manifesteren 2.0 werkt. Vanuit die magische mind laten ontvouwen hoe het verder moet met het boek van Charlie. Laat ik het zoals het is, ga ik die 12 wetten uitwerken. Nu heb ik het idee dat het misschien wel vanuit die denkende mind versus de magische mind. Dat staat gewoon weer ineens op losse schroeven. Maar ik wil vanuit mijn magische mind bij een antwoord komen. En niet vanuit mijn denkende mind. Want mijn denkende mind heeft me de hele tijd in de problemen gebracht met het manifesteren van dat boek. In ieder geval, door de ervaring nu met de OM Game Room online. Weet ik dat er... En het pure plezier dat dat geeft. En vooral, dat is wat ik er zo leuk in vind. Direct de interactie met de OM Gamers. Dat dacht, wauw, dat had ik niet kunnen hebben als het een fysiek kaartspel was geweest. Want ja, dan was het een fysiek kaartspel geweest. En dan had iedereen... En ook OM Gamers zijn het met hun gezin aan het spelen. Supercool, kinderen doen mee. Hier wordt gewoon als bijproduct een droom waargemaakt. En dat was in die sliding door moment. Dit was echt zo'n sliding door moment waarvan je weet, er is een voor dit moment en na dit moment. Net zoals dat in 2018 voor dat magische antwoord van mijn pen en na dat magische antwoord van mijn pen was. Dat is een enorm sliding door moment waarvan je weet, dit is een huge dot om te connecten achterwaarts. Dat hier, dit zijn de momenten dat het universum zich split. In twee sliding door momenten. Net als in die film, één moment waarbij het de ene kant helemaal opgaat, het andere moment waarbij het helemaal de andere kant opgaat. Zo voelt het ook. Ik had bij wijze van spreken nog steeds op die bank zitten sippen met mijn eten op mijn schoot en een serie kijken. Versus met die oude energie. Dat is zeg maar die versie van mij in het kwantumveld bestaat ook. Maar nu ben ik mee met een versie van mij in het kwantumveld wat zich aan het ontvouwen is naar iets heel anders. En dat vind ik super cool. Dus dat wat het me laat zien en wat het me leert, is dat ik denk, het zit in de interactie. En ik had alles on hold gezet voor het schrijven van mijn boek. Ik was helemaal in mijn eigen bubbel gegaan met mijn innerlijke criticus vol aan de macht in die bubbel. Terwijl ik had bijna niet gemaild met mijn community. Ik heb geen podcast opgenomen. Ik zit niet op social media. Gewoon nul interactie behalve dan met degenen die me dierbaar zijn. Mijn pas en de kinderen en de kleinkinderen. En een aantal vrienden. En mijn zus, mijn schat van mijn zus. Waar ik nu weer, ik ga in februari weer naar mijn zus. Met het idee om daar te schrijven. Dat staat nu dus ook op losse schroeven. Maar dat ik dacht, oh, het is me dus ook te doen om die interactie. Dus ik dacht, oké, misschien krijgt ook Charlie wel een andere vorm. Ik weet het nu gewoon niet wat die vorm gaat zijn. Maar in ieder geval heb ik ongelooflijk veel plezier in de OM Game. Vind ik het ongelooflijk fijn om zo met mijn community te zijn. En daar, dat ontvouwt zichzelf ook vanzelf. Het oorspronkelijke idee was, ik dacht, oké, dan doe ik 1 week, 1 sign per week komt vrij. Automatisch druppelt er elke week eentje vrij. Ik kan gaandeweg gewoon die vullen met video's en de stories en de OMG-stories die erbij horen. Is voor mij echt weinig werk aan de achterkant. En ik vind de interactie met de OM-gamers super leuk. Maar wat er nu al aan het ontstaan is, inderdaad. En dit is waarom het zo essentieel is voor mijzelf. En waarom dit dus eigenlijk ook essentieel is voor mijzelf. Is omdat ik mezelf dan kan horen praten. Snap je wat ik bedoel? Niet vanuit een ego-ding gezien. Maar de interactie zorgt voor de volgende stap. Daar kan ik alleen maar op die manier komen. Ik kan daar alleen maar, omdat ik daar vanuit mijn magische mind kom, ik kan daar vanuit mijn denkende mind gewoon niet komen. Dus doordat die eerste stap is gezet om de OM Game Room te maken online, doordat daar de interactie plaatsvindt, kom ik bij de volgende stap. Kom ik dus bij de volgende stap. Het verschil tussen de denkende mind en de magische mind, waarvan ik denk, oh wauw, maar eigenlijk moeten we even een live call hierover doen. Want iedereen is aan de gang gegaan met die denkende mind en die magische mind. En het is ons allemaal zo aan het helpen. Wat niet wil zeggen dat je continu in de magische mind bent. Want dat is onmogelijk. Die denkende mind, we zijn zo geprogrammeerd dat die denkende mind is super hardnekkig. Maar die denkende mind blootleggen, die denkende mind observeren, weten wat je doet om vervolgens de shift te kunnen maken naar de magische mind, daar ligt de magic. En het is wat Course in Miracles ook zegt: het is een shift in perception van fear to love. De shift is de miracle. Dus in dit geval fear, denkende mind, love, magische mind. The shift is the magic. The shift is the miracle. Dus het ontstaat gaandeweg. Dus nu gaan we op maandag 29 gaan we onze eerste live call doen. En ik dacht, oh, we gaan gewoon elke maand even een live call doen waar je weer je vragen kunt stellen, waar we elkaar even live kunnen spreken enzovoort. En nog steeds gewoon voor €1 per week, omdat ik denk, ik wil gewoon dat dit voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Het is me te doen om de interactie. Het is me te doen om de pure joy ervan. Het is me te doen om een ander te laten ervaren dat joy echt genoeg is om magische dingen op te manifesteren. En op het moment dat je vanuit joy en je OMG gevoel manifesteert. En het kan ook zijn, de OMG zit er nu ook inmiddels in. OMG, is dat wat ik denk? OMG, geen wonder dat ik elke keer hierop uitkom. Dus het is nu dubbel. Het is zowel voor de denkende mind als voor de magische mind. En wij gaan leren. We hebben een heel jaar om te leren shiften naar die magische mind. En dat is iets wat we kunnen blijven doen. Oh jongens, we zitten gewoon bijna op 1 minuut en 11 seconden. Dat zou toch eigenlijk wel een heel mooi moment zijn om af te sluiten. Voor deze eerste episode. Ik heb geen idee of ik nu alle losse eindjes aan elkaar heb gemaakt. Dit is in ieder geval waar ik nu op dit moment ben. Dit is nu hoe het ervoor staat. Dit is hoe het zich aan het ontvouwen is. Het zou natuurlijk super cool zijn als je ook mee komt doen in de OM Game. Om naar al die magische momenten op zoek te gaan. Laat me vooral weten. En dat kan natuurlijk heel goed op iTunes. Eventjes bij de reviews. Of je blij bent. Of je ook blij bent dat ik weer terug ben. En dat je graag, of je graag meer episodes zou willen horen. Want dat helpt mijn denkende mind heel erg met. Oké, het is wel degelijk zinvol wat ik aan het doen ben. Nou, 11 en bijna 11 seconden. Daar druk ik hem op weg. 1, 2, 3. Dag!